Voor de aanvang van deze dienst wordt de gemeente de droeve mededeling gedaan dat woensdag is overleden Lena, Hanna, Cornelia Treuren, weduwe van Pieter Brandt in de leeftijd van 90 jaar. In het ziekenhuis moest worden opgenomen en naar huis mocht terugkeren, ouderling Buitendijk. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jan Gijsbert van Leeuwen en Cornelia Leentje de Vries. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Deo voor Lente woensdagavond, 12 augustus, hoopt onze dominee voor te gaan in een weekdienst. Aanvang van deze dienst om 7:30. Gemeente, laten we dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 90, het 5e vers. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. Wij zien hen als gedachten henen varen. Of blijft uw gunst ons in het leven sparen, dan klimmen wij ten hoogste tot een top van 70 of 80 jaren op. Psalm 90, vers 5. De schriftlezing voor dit morgenuur is uit het eerste boek van Samuel, het 30e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 19. Maar eerst lezen we u de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat u genoemd te lezen, 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot en met 19. Het geschiedde nu, als David en zijn mannen den derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren, en Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch zij hadden niemand doodgeslagen, van den kleinste tot den grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren huns weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en ziet, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hem was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam de Jezreelitische en Abigaël de huisvrouw van Nabal den Karmeliet. En David was zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in den Heere, zijne God. En David zeide tot een priester Abjatar, den zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren, en als zij kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en de 400 mannen, en 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat zij over de beek Besor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David, en zij gaven hem brood, en hij at, en zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, en 2 stukken rozijnen, en hij at, en zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wien zijt gij, en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man, en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen van Juda is, en tegen het zuiden van Caleb, en wij hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, zoudt gij mij wel heen afleiden tot deze bende? En hij zeide, zweer mij bij God, dat gij mij niet zult doden, en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijn heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en ziet, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al den grote buit, dien zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan den avond van hun lieder andere dag, en er ontkwam niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen, die op kemelen reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn 2 vrouwen, en onder hen werd niet gemist, van den kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en dochteren, en van den buit ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. David bracht het altemaal weder. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het diep, en die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen uit de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en troosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God uit den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten nu het heilige en dieper aangezien des Heren te zoeken in gebed. Heer, gij hebt ons nog gelaten in het land der levenden, waarin daar zoveel tegenstellingen te zien zijn. Maar wanneer is het wij in betrekking tot de dingen die hier op de aarde gevonden worden, zijn we nog in het leven. Terwijl dat wat niet gezien wordt al gedacht kan worden, dat anderen de tijd met de eeuwigheid hebben verwisseld. Maar als wij in de aanroeping van uw heilige naam hier ons daar neerbuigen, dienen we eraan te denken dat gij God zijt, de maker en de schepper, ons mensen, welk hier dan op dit aardrijk dan zijn woning vinden, tot de tijd welk hier dan van u bepaald op te wezen en uw woning. Ach, waar zijt gij niet, maar gij hebt daar in de plaats van den hemel een troon, waarin gij gezeten zijt, en wij zijn op de voetbank uw heilige voeten. Dat is wel de grootste tegenstelling die we hier kunnen vinden, Heer. Maar als wij hebben te denken dat mensen dan in het leven te zijn en we moeten dan van de sterven weten, dan zien we ook wel dat er in deze droefenis aan velen zijn, welke dan niet aan ontvallen zijn door de majesteit van de dood. En dan kunnen wij dan nog wel denken dat we hier in het leven zijn en met degene welke hier dan misschien niet zijn, dat we toch ook wel kunnen denken dat er nog niemand ons ontvallen is, door de kleinste en tot de grootste door ongeval, maar dat het wel in het sterven is, dat er iemand stierf, omdat wij allemaal gezet zijn om te sterven op een zeer hoge leeftijd, zoals die oude vrouw en moeder en weduwe, welke in de achterliggende tijd dan voor u moest verschijnen, welke morgen dan in de morgenstond ter aarde besteld zou worden, waarin uw woord gezegd is dat het dan tot stof heeft weder te keren. Ach, dan moeten wij ook zeggen, wanneer wij in de tijd hebben de vreugde te kennen van dit leven, dat dan in zulke huisgezinnen deze familie dan de grote droefenis is. Dat wil niet zeggen dat er bij ons geen smarten zijn en dat er bij ons geen droefenis is, maar dat er bij ons dan ook zo schijnt aan die vreugde te wezen, of dat ze er werkelijk is. Want wanneer wij dan in het jaar van onze geboorte of in het jaar van het huwelijk dan weer hier dan nog de gedenkdag hebben, dan zie je wel dat wij in die jaren van wat tijd jubileum hebben te vieren, reden geven op de vreugde, daarin onderling te kennen te geven en in ons hart dan ook te bewaren. En ook zo wel te denken dat gij het ons gegeven hebt en daarom kon het zijn ook lof en dank aan u te brengen. Maar ach, dan zien we wel dat er anderen dan dat niet eens hebben te beleven. En wanneer het dan is dat er in de tijd weer dan de geboortes hebben te zijn, en de afkondiging daarvan is dat er onder ons dan weer kleintjes geboren zijn, welke dan zuigelingen dan bekend hebben te wezen en hier dan rondsturen van kaarten, dan wordt te kennen gegeven en medegedeeld van zulke blijdschap. Dan wordt er op de andere plaatsen, dan worden de kaarten gestuurd waarin de zwarte rand is, waarvan de rouw en de droefenis is, te kennen gegeven om hier mede te delen dat de mensen dan horen van dat er in dit sterven een ontviel. En wat u betreft om hier dan ook een mens dan te leren dat hij mens is en hier dan ook te verstaan dat hij of zij dan de tijd inging, de eeuwigheid inging en dat wij slechts dan die anderen zien voorgaan, dat wil dan zeggen in de roepstem die gij hier onder de mensenkinderen geeft. En wanneer wat een verschil dan degene die dat ter harte hebt te nemen of die het niet in ter harte hebt te nemen, weer een tegenstelling. Ach, van nature is er niemand die naar God vraagt en zoekt en neemt het niet ter harte wat er allemaal de roepstem is. Maar toch kunnen wij zeggen dat er van de schrik wel te pakken is wanneer wij zien dat er naast ons of dat er bij ons of onder ons dan mensen wegvallen. Welke dan in dat sterven dan ons voorgegaan zijn. Waarmee je met een duidelijke roepstem zegt, wie zal het dan volgen? Of de vraag dan is dan, wie zal het dan volgen? Of dat u zou kunnen zeggen, wie volgt? Dan moet er dan ook zo voor ons een tijd een ogenblik hebben aan te breken. Wanneer we hier dan weten dat er zoveel ongelukken hebben te gebeuren, dan zien we wel dat wij hier dan ook dan nog weer dan onze jeugd en onze jonge mensen gespaard hebben gebleven. Wanneer we dan opgeschrikt worden door het verdrinken van een jongen uit de gemeente, de burgerlijke gemeente, uit deze plaats, waarin dan weer dan wordt besproken, ja, wat voor manier dat hij gestorven is en hoe verschrikkelijk dat het is dat hij gestorven is en dat hij al zo jong gestorven is, maar dat mochten wij hier dan nog in de gemeente weer zien dat onze jonge mensen dan ook nog weer gespaard zijn en dat wij van het leven nog hebben te houden, terwijl het dezelfde dingen hebben te gebeuren en Er zulke ondernemingen zijn, welke hier dan ook in de gemeente hebben plaats te vinden, maar u hebt ons toch nog weer gegeven dat we van die jonge mensen niet hoeven begraven te worden. En dan danken we en erkennen u ervoor dat u dat gebed nog hebt willen verhoren. Het zij van ouders, het zij van ons, het zij van de ambtsdragers, wanneer in zorg voor de gemeente dan ook wordt opgedragen de mensen, welke dan blootstaan voor dit gevaar van de dood, dat er in dat sterven hebt plaats te vinden door ongeluk. En dan mochten wij wel weten, heren, dat er heel veel ongelukken gebeurden. En zo is er dan ook bij ons dan wel ongeluk gebeurd, wanneer er twee jonge mannen met andere jonge mannen dan op de weg dan zo het ongeluk kregen. Wij hebben van hun geen doodsbericht gekregen. Wij hebben van hen niet gehoord dat zij ons ontvallen zal, al was het dan zo dichtbij dat het maar een momentje geweest is, terwijl dat er anderen elke keer weer vermeld worden dat er van die leeftijd dan zoveel jonge mensen wegvallen door deze ongelukken met auto's of met andere voertuigen, waarin dan nu ook onze jonge mensen weer gespaard en gebleven zijn, terwijl dat er dan ook zulke ernstige stem in te vinden is, wanneer we in onze jeugd de jaren hebben om uit te vliegen en te doen hetgeen wat de jeugd, als het ware de jonkheid, tot een blijdschap kent. Wel de waarschuwing, maar toch nog die jongens dan nog gespaard gebleven. En zodat we hier dan niet op hoefden te lezen, niet alleen iemand die oud is, maar ook de andere jonge mensen die dan ook hier tot deze gemeente betrokken zijn. En nog weer dan ook nou voor de ouders, voor die weduwnaar, en dan voor anderen dan ook mochten gespaard blijven. Ach, dan uit, er is al zoveel roepstemmen geweest, er zijn al zoveel sterfgevallen in die familie gevonden, en er is door de dood al vaak in de huiskamer gekomen, en door deze familie uiteengereten wat bij elkaar hoort, en dan heb gij ze toch nog willen houden, Heer, in het leven. Ach, zou het dan toch zijn te mogen dat wij hier dan, ja, voor uw wegen toch met schaamroodheid des aangezicht zijn, wanneer het over de zonde en over de schuld gaat, dat we ons dit waardig gemaakt hebben, dat de mens in dat sterven, dan zou het gedood worden. Zoals dat hier bij rampen is te vinden, wanneer dan zoveel tegelijk alweer dan ook dan vermeld zijn geworden, dat hier dan, ja, toch gezien wordt dat het woorden des Heeren waarheid zijn, dat de mens gezet is om te sterven en dat hij niet weet wanneer. Ach, dan hebben wij dan reden om voor u te buigen en uw naam te erkennen en hier dan in het huis des Heeren te wezen om uw naam dan te zoeken, te danken en te lof te geven die gevaardigd zijt om te ontvangen naar uw gebod. Dat we u aanroepen, maar dan is dat ook weer zo'n verschil, heren, wanneer we op de dag des Heren dan hier dan samenkomen met een deel de gemeente en anderen hebben mee te luisteren of ver weg zijn, dat het dan deze zondag een zondedag geworden is, wanneer dan zo schaamteloos dan de stranden hebben vol te lopen en dat de mens dan in de warmte zich laten kleuren, welke hier dan met grote massa's dan zoeken het vermaak in de ijdelheid en het vertier. Terwijl dat zij geen enkele betrekking hebben op dat huis des Heren. En och, dan moeten wij het zeggen, hoe ver is het bij ons vandaan? Wanneer we onze vakanties doorbrengen in zorgeloosheid. En dat wij op dezelfde wijze, misschien op iets teruggetrokken wijze, dan eten, drinken en vrolijk zijn en baden en zo lachen en spotten en allerlei dingen uitrichten. Waar dan gezien wordt dat er niet de minste ernst meer is. Dat de dienst des Heren jou als niet meer betrokkenheid geven. En dat we meer vermaken in het gezelschap zijn van degenen die aan u niet denken en spotten en vloeken, dan aan het gezelschap van God, kinderen, en van degenen die dan opgaan naar uw bedhuis om daar te zingen van uw grootheid en goedertierenheid. Ach, dan valt van deze plaatsen misschien in het hart wel te zeggen, wat zijn we dan ver weg. Maar als wij hier dan ook zo aan denken dat er in vroegere tijden van dit volk van God in overvloed geweest is en dat wij dan nog het uiterlijke beslag gevonden hebben, dan moeten we toch zeggen dat er in een tijd van zoveel roepstemmen welke hebben te klinken toch zo zorgeloos niet moesten zijn. En dat wij toch aan andere dingen moesten denken, aan de komst der eeuwigheid en dat ons onttrekken aan dat ijdele gezelschap, aan dat lachen en aan dat doen van de wereld en dat wij zoeken de Heere met ernst. dienst en met gebeden en met het aanroepen van uw heilige naam, het menen, om u toch ook zo de bekering van u te wensen, en dat dit dan ook niet de ijdele dingen zijn, en welke zijn in het huis des Heeren, of onze godsdienst moet ijdel zijn, maar dan is het toch zeker wel, dat er ook zal die vrezen des Heeren dan zijn, ja, en daartoe degenen die u kennen. En daarom bidden wij van u dat ook zou weer het nog spaarzame gevonden wordt worden, dat we hier onder het woord des Heeren gezeten zijn, dat het zijn inslag krijgt en dat hier dan, ja, dat grote verschil moet zijn, wanneer gij toch van de mens dan hebt te vragen, dat gij van de tart van de mens heeft te krijgen, wanneer gij het heeft te werken, door de kracht, de wederbaring, van God, de Heilige Geest, en de mens dan doet overzetten in het koninkrijk uw liefde. Dat we zo de betrekking krijgen, ja, tot de eeuwige vreugd welke boven hebt te zijn, wanneer het gaat over dat werk, wat gij onder de mensen heeft te verrichten, dat van de mens niet verstaan het worden, en niet heeft gezocht worden, ja, dat hij zo verplinterd te wezen door deze uitere dingen van deze vreugde, en dat hij een stem heeft om alles goed te praten, wat verkeerd is. Maar als hier dan zo, de ogen ervoor geopend worden, dan zullen we niet weten hoe gauw dat de mens dan, ja, daar in de binnenkamer heeft te verkeren, en dat hij onder de obeepot en wat ze creëert te vallen, ja, te roepen, oh God, wees gij met de zonde gedadigd. Want dan zien we dat de zee van de toren hen verzwelgen kan, en dat de afgronden, en dat tot afgronden te roepen, en bij het druis van de paard te goten, wanneer het is dat de mens de weg hebt te zinken in de eeuwige nacht in de buitenste duisternis, wanneer het is dat er zulke stemmen die heeft te klinken in ziektes en in dood en in rampen en oordelen, en dat het te wezen dat wij denken aan de eeuwigheid. Daar kun je niet meer vinden dat de mens dan zo gevonden wordt. Ja, in deze ijdele vreugde van deze wereld, dan heeft hij daar geen zin meer in. Dan heeft hij daar de brug van de wereld zien opgehouden. Dan heeft hij niet één ogenblik meer in het gezelschap van deze spotternijen te verkeren. Dan heeft hij te zoeken het aangezicht van God. Dan heeft hij te wezen in het huis des Heren. Dan kruipt hij op God aan en dan smeekt hij de Heer om genade. Je wilt het ook zo aan die kleine kinderen geven, want wanneer wij daarnet hebben gelezen van David, wanneer zijn kinderen geroofd hebben te wezen, en dat onder de hand van hen, ja, tot de slavernij heeft gebracht te worden, dat ook bij de verlossing, daar geen één kind, geen kleine, geen grote gemist heeft te worden. Laat dan ook zo, van onze kleintjes die hier nu opgetrokken zijn, geen eentje gemist worden, ja, straks in de hemel. Zou gij dan toch van die jonge mensen, welke zich hier nou uit te voegen, welke misschien dan bespot hebben te worden, van die ijdele mensen, dat we het nog zo ernstig nemen, met het lezen van het woord, met het zoeken van het aangezicht en het bidden, en het opgaan in de kerk, wanneer het zo warm is, wanneer ze liever aan het water liggen, en over de zon, onder de zon verkeren, en die dan eigenlijk op de doodsbank liggen, in plaats van dat zij, ja, naar de kerk hebben te gaan. bespot worden, maar laat het dan toch zo, dan van de jeugd en die jonge mensen er straks niet eentje in de hel zijn, heren. Zou wij toch dan, ja, onze kinderen, onze jeugd en onze gezinnen willen behouden en doen ontkomen aan de grote slag die straks zo volgen zal? Want achter kan niet uitblijven, wanneer zo spotten met deze ijdele zinnen, wanneer er toch zoveel ernstige roepstemmen zijn, terwijl het de zoons uitbraak over de hele wereld heeft te wezen, van deze ziekte, van deze virus, dan moeten we toch wel verstalen, dan moeten we toch wel met een dikke voorhuid bezet zijn, dan moeten we toch wel stekenblind zijn, wanneer we dan met zoveel dingen hebben te bekommeren, maar niet over ons onsterfelijke ziel. Nou, daarachter moet het nog wonder zijn, dat die hemel nog niet zwart gekleurd heeft geweest in het morgenuur. Het grote ongenoegen, dan zijn vlammen vuurs en stormen ergericht hebben uit te gieten over ons Nederland. En over onze kerken. dat gij nog aan ons dag heeft aan ons samen te komen en hier dan onder het beslag kwam te brengen als het goed is van dit woord. Ook al zijn we niks, want er zijn zoveel mensen die denken dat ze wat zijn. En dat ze wat hebben en die met de bekering rot hebben te lopen, maar de belt bij niks hebben te zijn. Niks hebben te zijn dan het oordeelvaardig wie het ook is. En dat het dan alleen maar genade is afwezig, daden van God, ja in Christus Jezus, dat daar dan de verkondiging mag zijn. Niet dat we het op het laatst nog eens even een keertje noemen, maar dat het dan heeft, dat het hoofd is, dat het begin is Christus en het eind is Christus. Dat alles is Christus, hetgeen wat ons de vreugde verschaft en blijdschap geeft, redding en verlossing, behoud en zaligheid, ja voor God. En hier voor ons eigen leven ook, dat we daar de bevindelijke kennis van hebben. Ach, dan is dat, ja, de enige troost, heren, in leven en sterven. Maar anders is de mens te bezig met de godsdienst te bedrijven en God zoeken te behagen, ja, met eigen werken en met eigen doen. Terwijl er niet iets van het vertrouwen heeft te zijn, ja, dat er niet iets is en wat afwezen lijkt. Wat een verschrikkelijk iets is dat ook, heren. Dat is niet iets minder dan dat de wereld daar op het strand op te liggen vandaag. Maar weer met zulke uitgestreken gezichten de godsdienst hebben te bedrijven. Terwijl het hart verre bij u vandaan hebt te zijn. En denken dat we daar de behoudenis mee verwerven. Oh, wilt u alsjeblieft dan geven dat er waarheid in het binnenste mag komen. En dat we bij die oude waarheid mochten blijven, want zulke geluiden komen veel naar ons toe. En wie het dan door het land hebben heen te begeven, de oorvel, en hoe wij uit onze gezin te verzand zijn, ja in de dwaling. Vastgelopen en van het echte geloof schipbreuk hebben geleden en van het ene naar het andere gaan. Dat is net zo verschrikkelijk, heren, dat wij met zulke inbeeldingen denken op de hemel aan te reizen en dan straks in de hel onze ogen openen, omdat het dan de echte bekering mist. Geef dan, ja, als dan toch de genade, ja, als dat vaster te blijven, want de duivel die gaat rond als een bliezende leeuw, en zoeken dan, ja, wie ik kon verslinden, en als wat er nog van die waarheid overblijft, dan ik dan alle middelen in het werk te stellen, om dit aan de kant te krijgen, omdat hij nog maar kleine tijd heeft, dat weet hij. En dat moeten wij ook weten, dat we nog maar kleine tijd hebben. En heren, nou zijn wij niet de profeten, maar het woord zegt het profetisch, dat het einde dichtbij is, en dat bleek weer in het leven van de jongen die in zijn eigen schip verdronk. En dat bleek ook bij die vrouw van 90 jaar die in het vocht dat het lichaam vasthield verdronk. Daar blijkt dan, ja, in de ongelukken die gebeuren, welke dan steeds melden. Het is hier niet, het is hier niet, de mens moet sterven, de mens moet God ontmoeten, deze vreugde, dat is de ijdele, dat heeft niet vaste grond. Het verandert dan steeds in deze bij genen gezin in wenen, treuren, zuchten, schreeuwen, ellendig wanhoop, daar eindigt het al wel in. En daarom vragen wij van u of gij onder het bestuur van uw goddelijke regering dit woord wil openen. En dat wij de troost mochten vinden ook voor onze ouderling, welke dan ook in deze weg der bittelen dan geopereerd heeft te wezen. En nog wacht op de uitslag van dit onderzoek. Daar ze ook andere dingen gevonden hebben, welke dan weer dus vrees doet opreizen. Zal dit het laatste zijn? Of ook wanneer we de andere zieken denken, nou, hoe lang zal ik nog hebben? Maar wie zal het dan voor zijn eigen niet kunnen zeggen, hoe lang zal het nog wezen? Maar u hebt dan ook wel met deze, dan ook wel de biddag ons voor de ogen gehouden, uw tent. En dan ook zo de stad, welke God gij te woning verkoren hebt, de plaats waar gij regeert. Geen onheil zal die stad verstoren. Mogen we een beroep doen dan op dit zeggen, aan wat gij toegesproken hebt in deze gevaarlijke omstandigheden, waarin wij als land en volk zich bevinden. Dat we alles eraan proberen te doen om de dood boven ons, buiten ons weg te houden en de ziekte te weren. Maar geen enkele gedachte hebben om tot God weer te keren. Geen enkele gedachte om God aan te roepen. Geen enkele gedachte om naar de kerk te gaan, de eredienst te herstellen, de afgoderij te weren, God zijn eer te geven en kroon in zijn huis. Komt helemaal niet in de gedachten voor en dat komt onder veel mensen ook zo te leven, omdat ze op mensen zien en niet op God. Heere, wilt u ons dan beschermen, ook onze gemeente, dan ook in voortduur? De kleintjes voor ongeluk, voor verdrinken en voor dood. En de ouderen net zo voor ongelukken en rampen, maar ook voor die ziekte. Maar er is een andere ziekte. En dat is dan niet alleen omdat we aan kanker denken of andere ziektes, maar omdat wij denken de krankheden waarvan het woord spreekt, die al uw krankheden geneest en uw leven los van het verderf. En niet alleen van de ziektes zoals wij ze kennen, maar ook de krankheid van de dood en de zonde en de ongerechtigheid, de melaatsheid van de zonde, alle krankheden. Heere, gedenk, zoals dan in het openen van uw woord, dat is gelezen, opent het ook voor ons hart en ook de mond, dat wij uw lof verkondigen, dat we het uitleggen, toegepast zien in het leven van deze mensen, van deze kinderen. Hoor ons dan nog om Jezus wil. Amen. Psalm 79, vers 5 en 7. Waarom zou zich ter heide de macht verbeteren? Uw hoge zag door bittere schimponteren en vragen door hun trotse baan bedrogen. Waar is hun God? Waar blijkt nu zijn vermogen? Vergeld hun overmoed, wreekt uw knechten bloed. O God van ons betrouwen, verdedig onze zaak. Doet heidendom uw wraak zelfs voor ons ogen aanschouwen. En het zevende, zo zullen wij de schapen uw weiden. In eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden. En zingen van geslacht tot geslacht. Uw trouw, uw roem. Uw onverwinbare krachten. 5 en 7 van Psalm 79. schrift geopend te zijn, dan zien we dat wij in de laatste zijn van het 1 Samuel, waarin wij kunnen denken aan David, welke in deze geschiedenis naar voren gebracht is en van u en mij wel bekend. Maar wij kennen nou eigenlijk David niet, hè? Wanneer wij de geschiedenissen van onze jeugd echt waren kennen, de kinderen op school en ook de ouders die dan hun harten gesteld hebben om de kinderen op te voeden bij dat woord, dan zie je wel dat David dus dan van die mooie geschiedenis voor onze kinderen zijn, en welke dan met alle aandacht gelezen worden. Denk maar aan Goliath, denk maar aan dat hij daar met zijn harp in het veld gezeten is, dat hij streed met de beren, met de leeuw, en alle andere dingen die van David vermeld zijn, dat zijn dingen welke dan de meest oudere, de meest oudste, of de meest voornaamste, of degene die een groot of hoge positie heeft in het leven gekend, of ook degene die bijna niet lezen en schrijven kent, iedereen die kent dan David wel. En wanneer wij dus dan in de geschiedenissen van David kijken, dan zien we dat er ook heel veel te melden is. Dan zullen wij eigenlijk ook aan stof niet weinig hebben. Want er is veel het wedervaren van David geweest in het leven. Dat veel bewogen geweest is in zijn huisgezin. En ook toen hij getrouwd is, er was ook een aankondiging van huwelijk. Wat heeft daar allemaal niet gespeeld in het leven van David? In dit gedeelte vind je dat hij er 2 vrouwen hebt. En eentje is er nou niet, dat is Micha. Welke nou weer een ander gegeven is, dan kun je zeggen, wat een veelheid van bewegingen en gebeurtenissen en wedervaringen zijn dan in het leven David. Dat is ontzaggelijk veel. En wij vinden dan ook veel troost uit de geschriften waarin hij daarvan zijn bevindingen heeft opgeschreven. En dat niet in eigen hand, maar door de Heilige Geest, welke hem geïnspireerd heeft, om in zoveel eeuwen daarna niet alleen te kennen, maar ook van zijn bevinding te weten, te horen van zijn bevinding. Als je zegt, ik hoor nou niemand meer over bevinding. En je leest naar je Bijbel, dan kun je dan een schat vinden van bevindingen. Welke Gods kerk dan God heeft laten optekenen voor Gods kerk. In hetgeen wat wij in het boek der Psalmen, het wordt wel eens de geestelijke apotheek genoemd, heeft willen opschrijven. En dan hebben we eigenlijk dan ook zo de duidelijkheid hierin te zijn dat er in deze geschiedenis dus een grote ramp is. Wij zijn bekend met rampen. Het heb een poos dat het dan heel weinig was. Dat je kan zeggen, nou, toen de tijd van de watersnood, dat is alweer een eind achter de rug. En de oudsten die dus dan gestorven zijn, die hebben de wereldoorlog nog meegemaakt. Maar wij weten eigenlijk in onze jeugdjaren als kinderen niet wat rampen zijn. Behalve nu dan, wanneer dus dan over heel de wereld dus dan die pandemie is, dan heeft iedereen daarover zijn zorg. En dan wordt er natuurlijk wel eens gezegd van de jeugd natuurlijk niet. Die houdt van brassen, die houdt van uitgaan, van plezier, feesten en elkaar ontmoeten. Dat is niet altijd even verkeerd geweest natuurlijk als wij op een gewone prijs als kinderen, jeugd, elkaar komen op te zoeken, contacten leggen, met elkaar dan bij elkaar zitten en gesprekken voeren. Daar zal daar niemand van zeggen, maar je weet wel wat er gebeurt wanneer dat zondige hart op gaat spelen. Dan gaan we eten, drinken, vrolijk zijn, dan komt er de hoererij en ontucht op de deur kijken, dansen en spelen, zoals dat nou ook op de computer kan zien, bij die video's die dan misschien ook al hier gedraaid worden. En dan kun je zien wat voor feesten dat de kinderen dus dan kunnen organiseren. Waar ik je hun zeg, dat is net als Belshazzar waar we van de week gepreekt hebben gelijk. Dus dat is dus dan ook aan de orde te stellen. Nou ja, als het dan van die ramp hebben te gaan, dan kunnen wij dan denken natuurlijk aan hetgeen wat er gebeurd is. Met één klap is er dan zo een derde deel geloof van Beirut weg. Als je dan van 150 doden leest, dan denk je nou, ik had er wel meer geschat als ik daar die ravage gekeken heb. En dan had je ook niet meer kunnen opspeuren. Misschien zijn er wel geweest die je niet eens meer terug kon vinden, omdat er gewoon helemaal niks meer van over is. Verbrand en dan ook door de ontploffing dus dan uit elkaar gereten, in stukjes geveld. En dat is dat, ja, dus daar zo die jonge mensen dan ziet in de kerk en zo. Nou, daar zitten dan kleine kinderen bij, daar zitten dan van die sterke jongens bij, zoals jullie dan zijn, en van die meisjes, die wilden trouwen en huwelijk wilden aangaan en eten. En ook zo met hun ouders dan ook de huwelijke vieren, of weet ik veel op wat voor manier, dat je dat zou kunnen invullen allemaal. Dan kun je zeggen, nou, één klap is het dus dan eeuwigheid geworden. Dan is het één keer dus dan aan het einde. En alles aan de kant. En als je dan kijkt, nou, er is nog wat over. Dan mag je dan nog denken, jongen, er zijn nog overlevenden. Wat een wonder toch. Nou, als ik dan naar David zit te kijken en ik kijk dan dat hij daar met Agas dan is heel optrekken, dan om te strijden met de andere koningen, toen is hij teruggefloten of gestuurd. Agas had het wel gewild, hè? Je kunt teruggefloten worden. Nou goed, je dient je aan om dus dan hulp te bieden. Dat je zegt, wij hebben jou niet nodig. Of je bent een gevaar eigenlijk voor het leger van de Filistijnen. Je kunt er op die achterhoede, daar kun je eigenlijk daar wel tegen ons opmaken. Dan kun je zeggen, nou één keer dus een strijder. En dan zou David in één keer het anders kunnen denken. En hij zou ons eigenlijk zo in de rug kunnen aanvallen. Dus het is een gevaarlijk iets om dus dan David met ons mee in de strijd te nemen tegen de Filistijnen. Maar je zou ook kunnen vragen, eigenlijk, David, wat doe je daar bij die Filistijnen? Wat moet je daar eigenlijk bij Agas? Je weet toch wel dat het vijanden zijn van Gods kerk en kinderen? Dan moet jij toch niet wezen? Nou, dat zou ik ook eigenlijk kunnen zeggen, als u van de week bijvoorbeeld in gezelschap van mensen die niet naar de kerk gaan en ja, die wel echt wel erop uit zijn om te eten en te drinken en te profiteren van jou. En die vermenging van die kinderen die naar de die naar de kerk gaan en die kinderen die van de kerk niet weten of die daar tegenover vijand zijn. Je zou kunnen zeggen, kinderen, wat doe je eigenlijk dan met, of ouders, wat doe je nou eigenlijk dan met de gezelschap van die spotters en van die vloekers en van degene die dus dan in die werkzaamheid die u eigen is van Bijbel lezen, naar de kerk gaan, ernstig leven, de Heere zoeken. Wat doe je eigenlijk met dat soort gezelschap, met die vriendjes? Wat moet je daar nou eigenlijk mee? Moet je daar nou mee uitgaan? Moet je daar nou mee op reis zijn? Moet je daar nou mee gaan zwemmen? Moet je daar nou mee in een zwembad of in zee? Daar moet je niet in zee mee gaan, Agas. Dat is dan een vijandige koning met die andere koning, David. Wat moet je daar nou eigenlijk met die, Saudi is er ook, weet je wel. Saudi achtervolgt mij en dan kan ik dan wel een beschutting vinden bij Agas natuurlijk. En dan ben ik daar een beetje veilig. En dan kan ik daar een plaatsje hebben. Die krijg ik dan van Agas ook nog een keertje. Een prachtige stad, een dorp in het zuidenland. Dat is dus dan de plek waar David met zijn vrouwen en met zijn koppeltje, met zijn kerk zou ik haast zeggen, de vervolgde kerk zou ik haast noemen, dan een beste plek heb gevonden. En als je daar zo kijkt, dan zit ik er zo rustig bij. En God is toch ook nog wel de bewaring daar dan eigenlijk. En dan kom je terug en dan is er een ramp gebeurd. Ja, dan moet je echt niet klein achter, als je dat... Als je dat zo mee gaat maken, hè? Als je daar zo in één keer thuis dan komt en al de boel ligt plat gebrand en je ziet geen kind meer, waar je zo van houdt, van je vrouwen, van de vrouwen die bij dat gezelschap van die mannen horen, alles is in één keer weg. Ik weet niet in wat voor die paniek dat u zal raken. Als u zou thuiskomen en u ziet het huis is uitgebrand, hè? Dus de kindertjes die lagen op bed, wat is daarmee gebeurd? De moeder die oppaste, ja, de brandweer die loopt er en is dan het spuiten. En zo, en zijn er nog overlevenden? Zijn er nog dan? En dan zit jij dan rustig, en dan zeg jij rustig bent, en dan ben je dan op weg, en dan ben je dan in je berg, en dan ben je in een strijd, en dan kom je in één keer terug, en dan staat heel je leven op de kop, en dan zie je wel dat alles als het ware, ja, alles in één keer in duigen valt. Nou, dat is zo vaak gebeurd, hè? Als je dan op vakantie bent en je krijgt dan een auto-ongeluk en je zit er met een stuk of vier in en ze vinden de motor, ik weet niet hoeveel meter verderop en het is er totaal los. Dan denk je, nou ja, weg jongens, die zijn er niet meer. Dat lees ik toch zoveel. Nou, wat blijft er dan nog van je leven die over diepe wonden, erge slagen, grote pijn en zeer grote droefenis voor de nabestaanden en jij... Nou, wij zijn dan in de eeuwigheid. Daar moeten wij in één keer op onze eeuwige bestemming zijn. En waar komen wij dan aan? Nou ja, dan is daar dus dan bij David, dan is dat het geval dat hij ziet, kijk, er open de puin op. En dan kun je in één keer zien wat je aan mensen hebt, want dat zijn je metergenoten. En één keer zie je wel dat die metergenoten in één keer jouw stedigen zullen zijn. Nou, dat lazen we ook in de krant, hè. De president die is niet veilig meer. De stroppen die hangen al klaar om hem op te hangen. Of die er wel of niet wat aan kan doen, jij bent verantwoordelijk.
Dus de vriend, je vriend, in één keer keren ze zich tegen je, kijken je aan en er moet toch een schuldige zijn. Ja, er moet altijd een schuldige zijn. Door wat voor situatie dat je komt, hè, als er iets gebeurt, dan zoeken wij de zondebok, zeggen wij dan wel. Dat moet dan de schuldige zijn. Nou, dan hoef je toch echt niet te denken aan David natuurlijk, dat is toch een kind van God. Ja, maar hij heeft het gedaan. Zo is dat eigenlijk altijd. Gods kinderen hebben het gedaan. Die hebben dus dan de oorzaak te wezen van het leed. En de kerk heeft het gedaan. Maar de rest die hebben het niet gedaan. Nee, wij hebben het gedaan. En dat is ook nog zo verkeerd niet eigenlijk dan. Als wij zo op Psalm 79 lezen, dan zou je dat best kunnen eigenen. Gedenk niet meer het kwaad dat wij hebben bedreven. Er is eigenlijk dan altijd bij dat volk wel dat zij de schuld naar zich toe trekken. En dat zij zich niet verdedigen. Dus ze zullen ook niet zoveel zeggen als ze zeggen van, hey, jij hebt de schuld. Jij hebt de schuld. Daar zullen ze niet zoveel tegen ingaan. Dat zullen ze wel bekennen. Dat hebben ze allemaal al voor de Heer het neergelegd. Dat hebben ze allemaal al uitgeschreeuwd. Wanneer ze op hun knieën liggen voor de in bed en dat zij overal voor zijn eigen dan zijn zonde en zijn schuldje beleeft. Dat hoeft echt niemand te zeggen. Daar hoeft hij echt niet zijn best voor te doen om iemand te overtuigen dat hij zondig is en dat hij schuldig is. Gods volk is je dan altijd al voor, dus die hebben altijd al de schuld geëigend. En ja, dat u dat dan niet weet, dat ziet u dan niet. Maar dat willen dan hier dus dan ook bij die knechten zo zijn. Nou, jij bent de schuld, de vrouwen zijn hier weg. De vrouwen zijn hier weg, de kindertjes zijn weg en jij bent de schuldige. Steen oppakken en weg met David. Had je dat nou gedacht? Had je dat nou gedacht van je vrienden in de kerk? Had jij dat nou gedacht in je verband, in kerkverband? Had jij dat gedacht in de gereformeerde gezinten? Dat zo in één keer iemand kan omslaan. En dat was dus dan een soort vriend. En in één keer wordt hij je vijand. Had je dat nou gedacht? Dat hij je nou in één keer zo dood wil. In één keer aan de kant wil ruimen. Nou, David die heeft dat ook ondervonden. Toen ik hier eigenlijk naartoe ging, toen dacht ik eigenlijk van Gethsemane. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dat is natuurlijk het lijdenstof. Maar ja, dat is de lijdenstof. Dus dan kom ik hier in dit gedeelte ook in één keer in de lijdenstof. David, wat moet jij lijden? Nee, kijk eens naar Christus. Kijk eens naar Christus, David. Als er ergens iets is waar de kerk in zich sterkt, dan is dat wel daarin natuurlijk. Je kunt een hele Bijbel wat vinden. David die zocht zijn hulp en uitkomst bij de Heer. Dat kreeg hij ook. Hè, sterkte hij zich in zijn God. Hij had een God. Maar als je dan dus dan zult weten dat hij, dat is een Gethsemane denkt, aan het lijden en sterven van Christus met slapende discipelen. Dat bloed dat hij uit zijn aderen zag stromen. En als hij dan zo de hele heute met teuten dan tegen hem op zag komen. En als hij dan aan Gabbata denkt. En als hij dan aan het Golgotha denkt. Ja, nou goed. Je kunt dus dan denken dat David dus dan ja, te betreuren is. En maar hij toch eigenlijk nog weer wat Christus niet had. Dat was niet iedereen die hem haatte. En het gaat er niet om dat er wel zijn die je haten. En dat er veel zijn die je haten. Maar het gaat erover dat ze alle je haten. En dat had je toch niet kunnen denken. Maar als je dat nou voor één keer kan zeggen. Dan is dat van de Heer Jezus. Dat je zegt, ze zijn allemaal tegen hem. En ja, als je daarin gesterkt mag weten. En als je daar dan in getroost mag weten. Dan kun je natuurlijk deze ramp. En dan kun je ook dit venijn van je eigen vrienden wel verdragen. Er is één ding dat je niet kan verdragen. En dat zijn je eigen zonden. Eén ding kun je niet verdragen. Dat is onverdraaglijk. Je eigen zonden. En de rest kun je dan best verdragen. Als je ook Christus ziet. De tekstwoorden voor dit morgenuur, die vinden wij in het 13e vers. Dan komt er een jongen naar voren. Ik heb ook best wel aan jullie gedacht, jeugd. Jullie zitten dan, s'morgens dan in de kerk, de meeste kinderen. En hier gaat het dan over een jongen, die daar zo eenzaam in het veld lag te sterven. Waar David dan kwam. Toen hij op weg was om de
na te jagen. Dat had hij de Heere gevraagd. En de Heere gaf daar ook een bevel in. En hij zegt, ja, jaag na. Zult u ze achterhalen? Ja. En de Heer had alles al geschikt. Hij had er ook een jongen achter laten lezen. Dus een kwellende heer. En die zou hem dan wel daar brengen. Het is in het dertiende vers. Daarna zeide David tot hem. Wien zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben een knecht van een Amalekitische man. En mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij willen in de eerste plaats dan denken aan de voorkomen de dood. En in de tweede plaats de vraag naar schuld. En in de derde plaats dan de roep om genade. De voorkomende dood, dat zal duidelijk wezen dat deze jongen de dood in de ogen ziet. Hij komt hem voor, wanneer het dus dan daar ligt in die woestijn en 3 dagen niet gegeten. We hebben net dan gezegd, je kunt 40 dagen daar zonder eten, maar geen 3 dagen zonder drinken. Dus dat is dan deze 3 dagen op de rand van de dood. Hij ligt dus op de rand van de dood, deze jongen. En in de tweede plaats de vraag naar schuld. En dat vind je in de woorden van David. Wanneer hij aan die jongen vraagt, van waar zijt gij? Ja, dan moet hij bekennen dat hij een Egyptenaar is. En dat hij een slaaf is van de Amalekieten, de vijanden van God, waarover de vloek is uitgesproken. En dan ook nog eens een keer David. Dan zou David hem ook de dood bezorgen na schuld. En daarin dan ook het staat eigenlijk een beetje verder, de roep om genade aan David, wanneer hij met David spreekt. Geliefde, wanneer het is waar je dan zo in de omstandigheden van die jongen hebt te komen, dan kun je denken dat de dood voor de ogen is. Wanneer wij zien dat deze jongen dus dan in zijn optrek, welke hij gemaakt heeft hier met zijn heer, dat je kan zeggen dat hij dus dan de man is die dus ligt te sterven. En dat hij met redenen kan zeggen dat hij dus dan de man is die gaat sterven, omdat je dat ook van binnen voelt. En als je dan dit zegt voor de ogen hebt te kijken en je ziet dan wat de mens dus dan mens hebt te zijn, dan zie je wel dat er in de kracht van het leven een zware verwelking is. Wanneer wij denken in de kracht van ons leven te staan, dan kunnen wij zien dat er ook in vele ogenblikken dat het zo niet is, dat de mens dan die sterkte, dat is eigenlijk dan maar ijdelheid. Wanneer je de frisheid en de kracht van je leven hebt te staan, dan heb je niet zo gauw aan de dood te denken. Welke hier dus dan eigenlijk dan zich aan hebt te dienen in het leven van deze man, welke dan ziek geworden is onderweg, zoals er dan velen zijn. Die dan bij de ziekte als het ware het sterven zou kunnen denken. Wanneer ik dan als het ware dus dan van David heb te zeggen, ben je dan ziek, dan kun je dan zeggen, dan zou je kunnen zeggen ja, dat de mens dan ziek hebt te wezen, dan komt het verhaal. Maar als ik dan hier heb te vragen, wie ben jij dus dan, wie zijt gij, dan zie je wel dat van andere aard hebt te wezen. Wanneer toch zulke vragen hebt te wezen, wanneer ik dan in ziekte als het ware op bed heb te liggen, en dat de mens dan heeft te sterven. Wanneer hij dus dan na 3 dagen als het ware dus dan in zijn uiterste gekomen is, en dat je kan zien dat deze tere plant van de jeugd als het ware dan voor het sterven geschikt te wezen, wanneer je dan ziet de dood voor de ogen, zoals dat bij velen te zien is. Ik heb dat ook natuurlijk weer gezien in de Oudering ook. Wanneer we dus dan in de achterliggende tijd dan daar aan de sterfbed hebben gestaan en nog de laatste gesprekken gevoerd hebben, dan kun je dan zien dat er ook na een leven van lange dagen dus dan het einde te komen, en dan moet je denken wat dat toch voor de mens heeft te betekenen. En dan zal het dus niet wezen dat wij dus dan hebben te beschrijven hetgeen wat je dus dan hebt te zien bij de mensen. Maar als het de mensen is waar dus dan hebt te denken, dan is dat onbeschrijfelijk. Wanneer je dus door je leven hebt te wezen, wanneer je de doodsverleiden komt. Wanneer je daarachter gelaten bent en in de eenzaamheid hebt te zijn. En wanneer je dan onder de brandende zon hebt te verkeren. Dat je ziet dat je uitgeput hebt te worden. En dan zeg je, kijk, ik zie de dood in de ogen. Maar het is ook zo dat dit moment op aan te komen dat de dood dus aan u in de ogen kijkt. Dat is nog eigenlijk weer verder.
Ik schrik er al aan als ik er aan te denken heb. En als ik eraan te denken heb, dan zeg ik, ik schrik. Maar wat is het dan toch anders dan wanneer ik het dus dan zelf heb te beleven? Dat is dan nog een keer een stapje verder. En dan kijk ik als het ware de dood in de ogen. Maar het is nog een verder een stapje wanneer je komt te denken dat de dood in mijn ogen kijkt. En dat je dan hebt te zeggen, kijk eens dan, de ziekte zijn daar de voorpoten van. En we hebben hier dan een paar zieken nog. En ja, de koster is daar zelf ook het onderwerp van. En dan kun je zeggen, wat gaat er nu gebeuren? Dan kun je dus dan heel veel eerleven ophalen. En dan zeg je, daar schrik ik voor terug. Dat is ontzaggelijk. Hè? En wij kunnen erbij denken dat het dan God ontmoet is. En dat wij van dat sterven dan een vrees hebben te kennen. Ik denk net nog aan dat gesprek, dat laatste gesprek. Dat deze vrouw gezegd heeft, sterven is God ontmoeten dominee. Dat is toch wat. Dat je toch sterven gaat, maar dat je dan God moet ontmoeten. En dan denk ik, ja, daar heb je dan de kern eigenlijk dan, wat er in dat sterven te vinden is. Sterven, dat is God ontmoeten. En als ik dan eigenlijk dan weer hoor, of lees in de kranten, dat men niet weet waar ze bergen moeten, daar bij dat strand, en dat ze aan meertjes zitten, en dat ze aan plassen verkeren, en dat zij aan kanalen gezeten zijn om enige verkoeling te vinden. Ach, en dan zie je in één keer daar dat mens dan op de sterrenbed liggen, en dan denk je, ach, wat er is toch wat om mens te zijn, en wat is het toch om het niet te zien. En hier krijg je dan dus dat mens die het dan ziet. David is er dan de aanschouwer van. Hij ligt daar, en dat is vanwege onze eigen schuld, geliefde. Maar wanneer wij gezondigd hebben en gedaan het wat kwaad is in de eigen ogen, hebben God dan net daar het oordeel jou over alle mensen te zijn, waarvan je dus dan kan denken dat ik daar niet een prachtig verhaal in te vinden, te denken, wat is dat toch spannend dat hij het dan net te gebeuren, wanneer dit voorval heeft te geschieden, maar dat het dood het ook zo is, dat hij hier zegt, kijk, nu is het de ziekte, maar het is ook het zwaard. Er moet recht gedaan worden. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als ze dus dan hier, dus dan de mens dus dan in dat zonde bestaan te leven uit oorzaak daarvan, dan moet die sterven. Maar als dan David dan komt, dan zie je wel dat het in dubbele mate eigenlijk is. Want David, dat is de man die het zwaard heeft te dragen. Dus dat betekent hij dan dat hij dus dan in deze man, ja, geen verlossing te vinden, maar dat hij deze man als het ware dus dan, ja, wel in zijn conscientie zou kunnen voelen, dat het niet alleen de ziekte is, maar dat het de laatste slag hebt te lezen in het leven, wanneer het is dat David als het ware dus dan de bezorger hebt te wezen van het recht om hier de zonde te straffen, welke hij begaan heeft, welke hier dus dan in de dreiging daar hebt te komen om te zeggen, kijk eens nu, nu zal David dan, zoals dat vaak gebeurt in de oorlog, zijn zwaard nemen. Hè, wanneer hij dus dan bij de heden behoort die hij van zijn kinderen beroofd heeft. En van zijn vrouwen beroofd heeft, het zwaard nemen. En dan zou het ware de laatste slag zijn. En dat is dan geen genadeslag. Je kunt bij het Midden-Oosten... wanneer je dan ziet dat de IS bij je ben is, daar geeft zij echt geen pardon hoor. Daar geeft zij echt geen pardon. En als je dan, ja, als een aangeschoten wild hebt te wezen, dan is het niet dat je zegt, nou krijg je pardon, maar dan is het hier dus dan dat je daar te denken, dus dan de laatste slag als het ware de gedaanteklap hebt te wezen, zoals het in de tijd van de oorlog hebt te gebeuren, wanneer het is de vijand als het ware dus dan van je komt, en je dus dan niet aan kop met zijn zwaard, als het ware je sparen, ja, met één ogenblikje het hoofd af. Dus in dubbele zin. De ziekte uit oorzaak van onze zonde, de ziekte. En dan, wat de mens dus dan aan bedrijf van de zonde heeft, die gemaakte schuld. En wanneer de gemaakte schuld hebt te wezen, dan moet het wezen dat terecht zijn loop te krijgen. En dat hier dus de straf van God in het leven de hand van David gelegd te worden. Wanneer het is dat hier dat straffende hand van God hebt te wezen over zijn of over mijn zonde. Je kunt dat dus direct toeschrijven. Als je dus dan van een sterfgeval hoort, dan moet je niet denken, nou ja, wat zal hij dan gedaan hebben? Dat kan ook. Natuurlijk kun je dat doen, dat wordt veel gedaan. He, daar wordt de schuld gezocht en dan kijk je dus naar het bedrijf van de zonde dat de mens heeft verricht. En dat je hier dus dan denkt dat iedereen aan zijn eigen zonde schuldig is vanwege het bedrijf van de zonde. Maar je kunt ook denken krachtens de geboorte. En zoals wij hier in Adam reeds mensen zijn, ja, die tegen God gezondigd hebben, dat er eigenlijk dan niet anders dan het rechtse loop moet hebben. En dat hier uit oorzaak van zijn wraak over de zonde de mens de straf geeft. Ja, de dood. De dood. En het leven. En nou door de dood heen, ja, het leven te krijgen. En wanneer je dus dan het leven gevrund hebt door de eddie van het leven gespaard te zijn. En hier dus David de smaar dus terecht in de hand heeft. En dat hij je nog dan die slag niet gegeven heeft. En dan zie je wel dat het voor de mens te belangrijk hebt te wezen. Jou voor zijn leven te spreken. Ja, voor zijn leven te vragen. En niet voor genade. Maar er zit wel de genade in. Maar als ik nou bijvoorbeeld tegen iemand zeg die sterft. Dan zeg ik. Nou, of ik hoor het bij iemand die roept om genade, genade, gedaten, dan is dat eigenlijk genade door de schuld heen te beleven, dat u dus door recht genade hebt te wezen, dat er dus dan eigenlijk niks overblijft dan genade. Maar als je dan voor je leven vraagt, dan is dat eigenlijk zo begrijpelijk. Ik denk gewoon wel, wanneer ik hier de zieken zie, dat ze op hun bed liggen en je zit dan met je vrouw en met je kinderen in de kerk. En dat jij als man of vrouw, wanneer je dus dan van je zieke vrouw of van je zieke man hebt te horen, je knieën te buigen en dat je zegt, Heere, wilt u alstublieft mijn vrouw sparen? Wilt u alstublieft mijn man sparen? En als ik dan die kinderen dan in het ziekenhuis dan ziet liggen, zo klein, zo machteloos, zo klein, zo teer, met een RS-ziekte, daar hebben ze nou ook wat voor uitgevonden, zeggen ze. Nou goed, daar hoeft dan niet meer, daar hoef je niet meer aan te sterven, dan lijkt het dan. En als je dan zo kijkt, dan dat je dan die kindertjes daar in zo'n curveus ziet liggen, zo heel klein, dan zou je daar als dominee toch wel hard in zijn, als jij dus dan niet voor het leven van dat kind en voor die kleine zuigeling en voor die man of voor die vrouw dan om het leven kwam te sparen. Weet je het nog? Weet je het nog? Weet je het nog? Ja, dat je dat gedaan hebt. Nou ja, als ik dan zeg, nou ja, het leven is verbeurd, dan denk je, dan kan ik op sterven rekenen. En als ik dan denk dat de mens dus tegen God gezonderd heeft, dan kan ik dan denken, wat is het toch dat ik nog leven mag? En als ik dan zeg, kijk, er is toch het leven nog, hoe lang dan nog, dat ik dan heb te leven? En wanneer dus dat je ziet dat het smart opgeheven is, en dat de pijl aan de wortel de boom hebt te liggen, en dat het nou niet is iemand die 19 jaar te zijn, maar een jongen die je kan schatten misschien op een jaar of 20. Maar als je dat niet weet, dan moet je dus dan vragen. Zou ik ook doen. Ja, als ik iemand tegenkom, dat is vaak gebeurd dat ik in te huizen ben. Nou kom ik daar niet zo vaak meer, hè, met al die regels, dat mag dan niet. Dat ik dan wel eens gewoon eventjes met iemand praat, ook met iemand die op een bed ligt. Vroeger waren dat veel meer. Hè, dan waren de zalen, die waren met 5 of met 4 of met 6 bedden. Ik geloof dat ik ook nog 8 gemaakt heb met 8 bedden meegemaakt in de ziekenhuizen. En dat ik daar met verschillende mensen wel eens sprak. En een van de eerste dingen is dan, wie ben jij? Wie ben jij? Een van de eerste dingen, dat is eigenlijk dan de kennismaking. Wie ben jij? Vertel dat eens wie jij bent. Nou, dat hoor ik hier dan ook terug. Wie zijt gij? Wie zijt gij? Dan moet je voor de dag komen. Je kunt ook vragen natuurlijk, wat mankeert je? Of wat hebt de dokter gezegd? Hoeveel tijd heb je nog gekregen? Ben jij ernstig ziek? Heb jij de kanker? Hoe lang staat er volgens de dokter nog voor dat je dat krijgt? 3 maanden, half jaar of 2? Of 5 jaar ten hoogste? Ja, dan is het wel gebeurd met jou. Nee. Hey, dus dan ga je vragen dus dan hier, wie zijt gij? En als je daar dan eens antwoord op hebt te geven, nou ja, dan zou je misschien dus dan misschien zeggen, professor, oh, dan hoef je niet te sterven.
Nou zou je kunnen zeggen, nou dokter, oh dan genees u zelf. Dan hoef je geen probleem te wezen. Nou dominee, nou goed, dan gaat het wel goed met je. Dan ga je naar de hemel, dan hoeft u niet bang te wezen. Nee. Dan komt het dan voor de dag, wie zijt gij? Daar moet als het ware dus dan een hele jongen, wie ben jij? Kinderen, luister je nog, zal ik je naam eens noemen? Vertel jij het dan eens wie je dan bent? Nou, je mag niet in de kerk praten, dominee. Ik zeg niet dat je in de kerk moet praten, maar ik zeg dat je tegen je hart moet vragen, dat je zegt, wie zijt gij? En dan zie ik die jongen hier in één keer voor ogen en dan spreekt David hem aan. En dan komt het eruit. Een Egyptenaar, een niet-Jood, dus, een niet-Jood, een Egyptenaar, niet van uw volk, niet van het volk van God, een Egyptenaar, OBH, zo antwoord wel eens gegeven. Toen je daarna gevraagd wordt, een niet-Christen, en niet van zijn volk, eentje die daar een bastaard van is en vreemd van bent. Wie zijt gij? Onbekeerd, dominee. Onbekeerd. En ik moet sterven en ik kan niet sterven. Wie zijt gij? Ja. Ga nou eens verder, ga er nou eens dieper op in. En Egyptenaar, maar je bent hier bij deze groep en bij dit gezelschap van de Amalekieten. Weet je nog wel dat de Amalekieten dus dan dat volk in de rug aanvallen? Ja. Toen het naar het beloofde land reis, kwamen de Amalekieten en die waren niet zo dat ze echt met jou confronterend in het aangezicht de strijd aangaan. Maar dat zijn degenen die achter je rug omkomen en die je hinderlagen legt en die op een valse manier in de rug steken en beginnen bij de zwakkere, bij de kleinere, bij de vrouwen en niet bij de mannen, niet bij de helden de strijd aangaan, de Amalekieten. En je kent die geschiedenis nog wel, dat er in de strijd met de Amalekieten de Mozes was, welke dus de handen ophief, en daar waren het volk van Israël de sterkste. En als hij dan de handen liet zakken, dan waren de Amalekieten het sterkste. En dan weet je wel dat de Ur, de zonen, de linker een Hur en een Aaron stonden die armen vast hebben gehouden. En toen ging het goed, maar toen ze ook moe werden, toen waren de Amalekieten weer het sterkste. En toen de handen gedragen werd door de rots, toen waren de Israëlieten sterkte. En toen heb de Heer de Amalekieten met een grote vloek vervloekt. Dus de Amalekieten moeten uitgeroeid worden. En dan was hij, die jongen, een slavenknecht van de Amalekieten. Wie bent u? Wie bent u? Wie zijt gij? Ik ben de slaaf van een Amalekiet. Nou, dat is wat. Dat is wat, als je dat dan bent. Hier. Nou, nog eventjes verder dan, hè. Wie zijt gij? Nou ja, dan kan je wel denken. Zo gaat het in de bekering ook wel. Wie zijt gij? Wie zijt gij? Als het nou over de bekering gaat, dan is dat u niet onbekend. Dan kom je voor de dag. Waar zijt gij? Ja, dan hoor ik Adam, waar zijt gij? En als je dan zegt, wie bent u? Dan zegt, staat er, sta ik dan, ja, een groot zondaar, dat ben ik. Ik ben een zondaar. En wanneer dus dan hier van het vragenspaar van de Heer in even te kennen, dan is hij wel teerd om je dag te brengen. Wie zijt gij? En dat u dan in tart in het even te voelen. Ja, dat u groot zondaar bent. Wie zijt gij? Nou, een rover. Komt het verslag. We zijn daarin gevallen. En ten laatste, dan zijn we bij Sikla gekomen. En dat hebben wij verbrand. Een rooftocht. De zondaar, een rover. Een zoon van Egyptenaar. Je zou denken, een zoon van een zoon. Ja, mijn vader was een Amoriet en mijn moeder is een Hethitische. Nou, dan kun je dus dat wel vinden, dat er aan de afkomst die de mens heeft te maken, dat hij een Adamiet is en een rover van de eer Gods. Ja. Dat ziet er niet best uit. Dat ziet er niet best uit. Niet van God. Wel van Baal. Niet behorende bij het koninkrijk der hemelen, maar bij het rijk en het van de vorst der duisternis. En niet tot de kinderen Gods en wel tot de kinderen van Pedial. En wel niet dan dienstbaar gemaakt door de duivel, dienstbaar aan de perel, dienstbaar aan de zonde, onder de slavernij van de zonde en van de ongerechtigheid, dienstbaar gemaakt. Zomaar een eenvoudige geschiedenis. Maar met het woordje, wie zijt gij, daar komt wat boven water. En met het woordje, wie bent u, daar raakt het ware mijn hart en mijn innerlijke bestaan. Hetgeen wat mijn persoon en wat mijn leven heb uit te maken. En de daden die ik heb verricht en het werk dat ik heb gedaan. En hoe ik het leven heb doorgebracht, dat wordt hier dus dan gezegd met wie zijt gij. Wie zijt gij, wie bent u. Heb je die vraag wel eens in je leven gekregen? Heb je dat wel eens ervaren? Ben je wel eens voor de dag gebracht? Ben je achter die vijgenboombladeren vandaan gekomen? Heb je uit dit nest van je geboorte toch je hoofd is opgeheven en te zien dat je een verdoemelijke adamieter bent, een kind des toorns, niet wedergeboren iemand die niet met God verzoend is en niet tot zijn kinderen behoort en die bij het kamp van de vijand begrepen wordt? Dat is dat woordje, dat brengt dat woordje, wie zijt gij? Nou, door David hier, of ook door de Heere zelf, als ik dan denk dat bij het paradijs en de Heere die kwam, dus staan bij Adam. Nou ja, toen had hij het niet meer over zijn naam, dat wist hij wel hoor, de Heere, dat hij Adam was, maar dat noemt hij niet. Daar maken wij wel eens de vergissing in, dan zegt de Heere dus, daar zegt Adam, waar zijt gij? Maar dat hoor je niet. Hij noemt hem niet meer bij naam, want dan kende hij hem al zodanig. Maar nu vraagt hij gewoon, waar zijt gij? En de Heere weet wel wie u bent. En dat betekent dus dat hij dat ook niet zozeer hoeft te vragen. Maar David, die weet het wel, die weet het niet. En die zegt, wie zijt gij? En u weet het ook niet. Ik weet het zelf ook niet wie ik ben. Dan moet je zelf kennis krijgen. Dan moet je hier van je eigen leren dat je eigen niet kent. Dat je de diepte van je eigen zonde bestaan mist. Dat je je eigen nog niet goed genoeg kent als die soldaat. Dan moet je je eigen zelf bevragen en zeggen, wie ben ik nou eigenlijk? En als je daar wat van ziet, dan zeg je, wat ben ik toch een dwaas? Wat ben ik toch een zondaar? Wat ben ik toch een schuldenaar? Wat ben ik toch bederfelijk? Wat ben ik toch om dat nou niet te zien, dat ik sterven ga en dat mijn schuld zo groot is? De vraag naar schuld eigenlijk. Wie zijt gij? Dan komt in één keer de registers van je leven openbaar. Ik ben... Ga je dan antwoorden, een zondaar, een schuldenaar, een afgodendienaar. Iemand die de zonde en de wereld lief heeft, die rijk wil worden. En die dat probeert met vechten en met ruzie en met twisten leven doorkomt. Met oorlog en met kwaad, met zonde en met bloed. En met al die dingen heb ik mij nog erger de dood waardig gemaakt. Het diepste, het meest diepe plekje in de hel heb ik verdiend. Heb ik mij waardig gemaakt. En als u dat zo hebt, dan slaat je de ogen neer. En dan schaam je voor God. Dan durf je niet, als die zon daar, je ogen op te heffen. En dan zeg ik ben verloren. Ik ben verloren. Het is hopeloos met mij. David die zou zometeen, jij Egyptenaar, vijand van God, een slag geven die je niet meer te boven komt. En hij zou jou geven de Amalekietische dienst die op rooftocht gegaan is, zonder enig pardon vellen. En hij zal je geven het loon van je werken. Nog één slag en dan ben je in de eeuwigheid. En dan is het voor eeuwig verloren. Ja. Wie zijt gij? Maar ja, nou kijkt hij op. Maar ja, dan moeten we nog een versje nemen. En dan gaan we dat laatste, de roep om genade, nog iets van zeggen. Psalm 42. Vers 2. Ik heb mijn tranen onder klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Psalm 42, vers 2. Misschien was een kind op de arme en dat kind op de arme, dat hebben ze het ware dus dan de anderen te ontmoeten, welke u dan misschien dichtbij u houdt en aan de ander niet geeft. En als je dan zo kijkt dat je dus dan iemand op moet, dan zie je dat kind ook kijken. En de achterliggende tijd heb ik dat wel gezien, dat ik bij de doopdiensten die ik hield, eigenlijk dan met grotere kinderen te maken heb en dat die kinderen als het ware je strak aankijken. Dat gebeurt wel meer. Daar gebeurt wel meer, dat kleine kinderen je strak aankijken. En dat ze eigenlijk de ogen als verkenners hebben. De ogen als verkenners. En net zoals David dat deed, die verkende die jongen door naar hem te kijken en de vraag te stellen van wie zijt gij? En bij David was het eigenlijk de macht om die jongen in het leven te houden en de jongen te geven hetgeen wat hij verdiend had, de dood. En dan kijkt als het ware deze jongen naar David en David die kijkt naar die jongen. En op dat moment is het eigenlijk een moment van leven en van dood. Als dat er in dat kijken, dan wordt het eigenlijk beslist Wat er met het leven van deze jongen gebeuren gaat in dat aankijken van elkaar. Nou goed, dan kun je in die ogen als het ware dus iets zien. Iets van die jongen, wanneer je naar die jongen kijkt, zijn angst, zijn vrees voor de dood, de vrees die hij voor David zou kunnen hebben. En dan ook zo, dan de Heere die kijkt dus dan zo. En nu kijkt naar de Heere die de macht heeft om te doden en in leven te laten. En dan kun je zeggen, nou kijk ik dus dan op. Ik keek niet alleen naar de dood, ik keek niet alleen wat ik aan ziekte heb en wat er mij allemaal zou kunnen gebeuren. Maar nou kijk ik op naar de persoon. En dan zie je wel eens bij die kleine kinderen dat het ijs breekt. Nou, het ijs breekt, hè. Als je dus dan die kinderen kijken naar u, ik heb dat wel eens gezien, en ze kijken dan naar mij en ik kijk naar hen, en dan breekt soms het ijs. En dat neemt dus dan eigenlijk dan, als het ijs breekt, de vrees weg. En als ik nou dan denk dat de Heer dus dan op die manier dus naar mij kijkt, en ik naar hem, dan kan het zo dus dan wezen dat het ijs breekt. Dat hij dus de vrees wegneemt. De vrees weg voor God. De vrees weg voor God. Ik kijk dan eigenlijk dus dan nadat in de psalmen staat, Gods vriendelijk aangezicht. Dus nu kijkt dus dan die jongen, die kijkt nou naar David, en David naar de jongen. En dan ziet die jongen iets in de ogen van David, en die Davids ogen, dat zijn vriendelijke ogen, vriendelijk gezicht, een heel vriendelijk gezicht. Ja, iemand die niet de lust in de dood van die jongen heeft, maar die de jongen graag wil sparen. Dat komt ook in die woorden uit, dat moeten we verder eigenlijk dan maar lezen. Maar nou kijkt hij dus dan eigenlijk dan op, en dan kijkt hij op om genade. Om genade. Dus nou niet, en dan door recht. Want het recht vordert dus dan zijn straf en dood. Dus er is geen verdienste in zijn persoon. Dus er blijft alleen maar genade over. Dus deze man levert zich over aan de genade van de persoon die hij voor zich ziet. David in dit geval. En dat betekent dus dan dat u dus daar nog geen rechten meer hebt. Geen recht of aanspraak hebt op hetgeen wat hij dus dan is. Maar hij roept om genade. Hij poogt, hij onderneemt de poging om genade te vragen. Dus je kijkt hem in de ogen, iemand is vriendelijk en je wordt aangemoedigd door die vriendelijkheid om die persoon voor je om genade te vragen. Nou ja, de mooie gedachten zitten erin, hè? Dat je nou, als jou de Heer dus dan door Christus heen aanziet, dus als ik nou zeg buiten Christus om, daar is dus de Heer dus met vlammende ogen van vuur en van toorn op de zonde te straffen. Maar als hij dus dan in de meerdere David mij komt aan te zien, dan kun je dus dan zijn vriendelijk ogen zien. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ik onderneem de poging, ik word aangemoedigd om de rechter van hemel en aarde om genade te smeken. Dus hij gaat de poging nemen om bij David dus dan niet in de gunst te staan, maar om hem genade te spreken. En hij zegt eigenlijk in zijn pleiten, Heere, geef mij genade. En in dit geval zou je haast een kleine voorvader willen zeggen van het, maar die kwam eigenlijk op de vraag. Dus op de vraag. Dus dat is, wilt u mij dus dan leiden naar die bende? Dus hij geeft dus dan niet de voorwaarden aan. Maar in zoverre dat er voorwaarden zijn in de genade, dan kun je zeggen, dan kun je geen genade wezen als er voorwaarden zijn die ik dan zelf moet volbrengen. Maar dat betekent dus dan in het verbond de genade, dat de voorwaarden van het genadeverbond besloten zijn in die genade. Dus wanneer de genade dus dan vraagt, dus dan als voorwaarden gekend, dat er dus dan geloof en bekering zal wezen, dan is er het genadeverbond er weer ingesloten, want die zijn dus dan door Christus zelf volbracht. Dus je kunt hier buiten bekering om en geloof in Jezus Christus. Nou gaat er maar eens aan staan om je eigen te proberen te bekeren. Nou ga maar, dat werkt dan maar, dat lukt je niet. Nou, ga het maar eens aan het werk met het gebod en de eis en de verplichting van het geloof. Nou, dat lukt je niet. En dan, toch is dat voorwaarde, maar die voorwaarde die is dus dan in het genadeverbond begrepen. En het, hij is het hoofd van het genadeverbond, Christus. En die besluit als het ware zijn die voorwaarde door zijn eigen volbrenging. Dus het wordt om niet gegeven aan iemand die niet meer weet hoe die geloven moet of bekeren moet. Ja. Daar komt dus dan de genade echt zo helder en klaar in openbaar. Alle voorwaarden die de mens in de eisen van het recht zou moeten voldoen, zijn door Christus volbracht. En daar is de genade dus dan de genade in. Maar dan zegt hij eigenlijk dus dan zelf eigenlijk, dus David neemt het woord, hij niet. Maar dan zegt hij dus dan gewoon, dus dan dat wilt u me tot die bende leiden. Nou, wat betekent dat eigenlijk dan wat die man dan zegt, hè? Die man, die jonge man, die jonge kerel, hè, die strijdvaardige held, die zwakkeling, die daar op rand van zijn dood en sterven ligt. Nou, dan zegt hij, heren, wilt u me alstublieft niet aan de vroegere harde dienst van mijn vorige meester overleveren? Mooi, hè? Wilt u mij nou niet aan de harde dienst, de voorgaande dienst van die vrede meester, die Amalekiet geven? Dus hij betekent, behoud mij in het leven en mag ik u dienen voortaan. Behoud mij in het leven en mag ik voortaan onder u dienen. Nou ja, dan hoor je het wel, hè. Dan hoor je het wel, die harde dienst van vroeger, Farao, Egypte. En van die dienstbaarheid aan de Amalekiet, die vervloekte stam, dat volk. Wil u mij aan die vrede meester die mij als slaaf gedwongen heeft om hier het kwade te doen? Wilt u mij daarvan redden? Wilt u mij daarvan behouden? Ik pleit erop, Heere, op uw genade, dat ik niet meer onder die macht van de duivel hoef te dienen. Maar maak mij als een volgeling van u, van nu voortaan, dat ik u als mijn meester kent, als mijn Heere, als mijn koning, als mijn God, als het over Christus gaat. Dus eigenlijk zit hier dus de les in, hè, jonge mensen, hè, dat hij zegt, Jezus die is voor u de verlosser of de behouder, of hij is het niet. En wees hem nu dus dan gehoorzaam om te volgen. Wees nou gehoorzaam om hem te volgen. In het vervolg dan niet meer in de zondedienst, maar in de Godgewijde dienst aan de Heere. Door Jezus Christus, door de behoud en door de verlossing die Christus geeft. Niet meer terug in die wereld, niet meer terug in die zonde, niet meer terug in dat verkeerde, in dat kwade, in dat zondige van voorheen, maar dat ik nu ga, nu voortaan in het vervolg dus dan, ja, van u mag zijn. En dan zou je dus dan zeggen, wees een van zijn kinderen, een van zijn kinderen, een van hen die God heeft behouden, een van hen die God heeft verlost van het oordeel van de schuld en van de zonden en van de duivel en de heerschappij. Nu voortaan altijd en steeds bij u. Waar ik een volgeling zijn, maar ook een van uw kinderen, een van de uwe, niet meer van het rijk van de vorst der duisternis. Dus ja, die roep om genade, die houdt eigenlijk wat in. Je pleit dus dan op zijn goedheid, die vriendelijkheid, die hij dus dan bij de Heere gezien heeft. Je ziet af op je eigen werken, want daar lig je te sterven. Wat moet er iemand die nou sterven gaat, wat moet die nou de Heere nog aanbrengen? Nou, wil je dan van tevoren, ik zeg, nou, ik neem eigenlijk dan het voor om de Heere te gaan volgen, netjes te leven en zo. En ja, dat kun je nou wel zeggen, maar met een minuut lig je in de eeuwigheid. Ja. Nou, zo kun je dat met oud en nieuw zien. Met oud en nieuw, dan beloven de mensen voor alles ten Heere. He, met oud en nieuw, dan wordt de balans opgemaakt. Je hebt in je zondige leven gezien en je komt een nieuw jaar in. En als je nou het nieuwe jaar in mag gaan, dan zal ik dit voor u doen en dat voor u doen. Ja, nou nee, allemaal van die schone beloftes. Maar als je dus daar voor je dood, voor je sterven uit, daar in die woestijn dan ligt. En je ziet dan de man komen die door zijn recht jou doden kan. En moet jij dan nog iets beloven aan God? En wil jij dan nog een net leven gaan leiden en je eieren op grond daarvan nog gered zien? Nee. Overgeleverd aan genade. Doorrecht, want hij kan zo'n kopje kleiner maken. In één keer gebeurt. En hij kreeg genade. Heere, mag ik u volgen? Mag ik u volgen? U hebt mijn leven behouden. U hebt mij van de dood verlost. Mag ik u voortaan nu volgen? Mag ik nou een van uw kinderen zijn? Van de uwe? Ja, kinderen, als je nou zo nog eens dan weer de les leest, daar raten wij aan, daar raten wij u niet de duivel, niet de wereld, niet de zonde. Kijk er maar niet zo groot op hoor, als het ermee al die kinderen daar in die zwembaden en op die stranden half naakt schandelijk over de wereld gaan. Met nauwelijks kleren en aan. Maar jij bent een meisje dat de Heere volgt. Jij bent een jongen die daar niet aan meedoet. Jij hebt daar geen zin in. Dat hij, de Heer, is voor jou zo goed. En hij heb je daar niet aan overgegeven. Hij behoudt je. Hij houdt je vast. Hij is de redder van je leven. De zielsbehoudende God. Ik heb daar geen lust in. Maar Heere, nou pleit ik op uw genade dat ik nou ook een van uw kinderen mag zijn. En dat ik voortaan en steeds langdurig, altijd en eeuwig u volgen mag. Zijt mag bij u. Nou, wie zijt gij? Een behouden zondaar. Een geredde Egyptenaar. In het leven bewaarde jongen. Van ziekte, van dood, van ondergang, van verderf, van eeuwige verlorenheid. Gelukkige jongen toch, als je nou toch zo bij Davids volk mag horen, bij de meerdere David, waar David dan een afspiegeling van is. David blijft gewoon David, maar Christus is Christus en dat zie je in David. En hij moedigt je aan. Want de barmhartigheid van God is zeer groot. En zijn goedheid is zeer groot. Je mag bij hem komen hoor. Hij is vriendelijk. Hij wijst je niet af. Ook al heb je vaak gezondigd. Menigmaal dat je denkt nou is het verloren. Hij wijst je niet af hoor. Maar hij vraagt wel wie je bent. Eerlijk word hoor. Laat het maar zien. Wees maar eerlijk voor je eigen. Ken je eigen? Wie zijt gij? Ken je eigen al? Nou, als je dus dan zo begint van, oh, hij kan het, hij deed het en die deed het. Nou ja, dan weten we het allemaal wel. Nee, dat is het niet. Maar als je zegt, ik ben het, ja, dan weten we het. Hij heeft geleerd wie hij zelf is. En hij is eerlijk voor God. Amen. Heere, zo heb gij nog gegeven, nog een weinig tijd dan in het ogenblik weer in uw huis te zijn. En mag er dan ook zo dat onderwijs gezegend worden aan de vele kinderen die hier zijn. En wilt u hun jonge harten en hun levens toch voor u winnen. Terwijl dat het vanzelfsprekend is dat we de zonde en de wereld en zijn begeerlijkheden in het vlees koesteren. Dat we nog dan staan voor u die zondaar worden. En dat een gezaligde zondaar mag worden. En dat om de Heer Jezus wil. Amen. 122 vers 3. Dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblijdt, dat welvaart in uw vesting zij. Uw paleizen vreugd en lust om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijf in u. Nooit moet daar knijt of twist verkloeken om zeer een huis in u gebouwd. Waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. 122 vers 3. tracht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.